Hallo allemaal en welkom bij Radio Raccoons. Deze keer in de Tech Scoops, de afwasrobot dan toch in de nabijheid. Er is een nieuw AI-beleid en Apple heeft een probleem met chip kwetsbaarheid. De deep dive gaat over benchmarking snelheid en nauwkeurigheid. Een curious raccoon stelt een vraag die David leidt tot blijheid. En tot slot een watercooler show-off over Dune, weer eentje vol wijsheid.
Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ik ben David.
En ik ben Daphne.
En samen gaan we alweer duiken in de laatste nieuwe Tech Scoops. Daphne, als ik me niet vergis, ging jij beginnen deze keer.
Ja, inderdaad. Want vorige aflevering, zei ik op LinkedIn echt iets zot. Ik heb het ook meteen doorgestuurd naar David, want David heeft hier al een paar keer geponeerd op de podcast dat hij enkel een robot wil als hij kan afwassen.
Ja.
En wat zeg ik nu op LinkedIn? Een demo van Figure, een robot die gepowered wordt door OpenAI's GPT, met een afwasrekje daarnaast. En ik was er echt van, is het zover?
Het was een interessante demo, maar ik zag inderdaad maar één ding, dat wasrekje.
Inderdaad. Dus ja, ik kon niet anders dan die video direct doorsturen. En ja, naast het afwasrekje was het ook wel gewoon verbluffend, want GPT heeft eigenlijk een lichaam gekregen. En ja, wat de eerste reden is om gewoon GPT aan een robot te verbinden, is uiteraard dat je een conversatie kunt voeren ermee. Maar het gaat bij deze demo echt wel om iets meer. Want die robot kan effectief gaan uitleggen waarom dat die bepaalde dingen doet. Want in het filmpje ziet je die robot dus aan een tafel staan. En op die tafel liggen verschillende dingen. Onder andere een afwasrekje, maar ook een bord met daarop een appel. En hij kan ook uitleggen wat hij allemaal ziet op die tafel. En daar staat dan een persoon die vraagt, kunt je mij iets geven om te eten? Die robot neemt effectief die appel. En ja, die persoon vraagt dan, kunt je eens uitleggen waarom dat je dat hebt gepakt? En die robot zegt, ik gaf je die appel omdat dat het enige eetbare was wat op tafel lag. En dat is wel redelijk zo een menselijk redeneringsvermogen. En dat vond ik echt wel zot om te zien.
Ja, het versterkt ook nog een keer wat we, denk ik, 2 afleveringen geleden hebben gezegd. Van, om een robot te laten werken, heb je basiskennis nodig. Hè? Moet je kunnen redeneren over objecten. Hè? Wat is een appel? Hoe ziet een bord eruit? Hoe mag je een bord neerleggen en hoe niet? En dat is dus wat GPT-4 to the table brengt, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat je die robot kunt uitrusten met een soort basisbegrip. Heel interessant vond ik ook, is dat die robot ook in staat was om tegelijkertijd te babbelen en te doen.
En te doen.
He, want ze vragen dan ook van, leg eens uit, waarom heb je mij die appel gegeven? En ga ondertussen eens wat papiertjes gaan sorteren. En terwijl dat hij daarmee bezig is, legt hem dan uit van, de appel is het enige eetbare ding, dus daarom heb ik dat aan u gegeven. Mm-hmm. Ja, ik vond het zelf een heel interessante demo. En natuurlijk weer, mooi op tijd, hè, Daphne. Ik denk zo vaak...
Ze hebben weer geluisterd, David.
Ja, en die techbedrijven, ze kunnen dat ook niet zomaar toegeven. Hè, dat ze hun mosterd halen bij een obscure Vlaamse technologie-podcast. dat kunnen ze natuurlijk als Silicon Valley-bedrijf niet zomaar toegeven. Maar toch, af en toe geven ze dan zo'n keer een tekentje van, we horen jullie. Ja. We zijn ermee bezig.
We hear you, David.
Ja, het is goed dat je toch ons nog eens zegt, want kijk, we gaan naar een oplossing zoeken. Dat wasrekje, het was niet zo prominent. Het is niet dat hem de afwas gedaan heeft of zo, maar dat was echt om aan te tonen van...
Maar het was ook al wel... Ja, ik vond het wel cool, want hij kan wel een bord in dat droogrekje zetten. Hè?
Ja.
Dus hij kan wel bepaalde handelingen al doen. Ik weet wel niet of het glazen... stenen borden waren. Zo. Ik denk plastieken, voor het geval dat dat zou vallen. Maar het is nog niet afwassen, maar het is een begin. En ik ben niet de enige, en jij ook niet, die geïnteresseerd zijn erin. Hè? Want iedereen begint er effectief geld naar te gooien. Die robot wordt al gewaardeerd op 2,6 miljard dollar. Jeff Bezos, OpenAI, die zit er uiteraard bij. En Nvidia hebben zich al aangesloten bij de financiering van het project. Dus ja, ik denk dat dat wel een goede tegenhanger van de Optimus van
Tesla. Ja,
van Tesla
inderdaad.
Zou kunnen zijn.
Ik denk, we kunnen nu echt wel stellen van het startschot is gegeven voor... Ik ga het gewoon de afwasrobot noemen, of de universele huishoudrobot is misschien een betere term ervoor.
Ze zetten het ook op hun website, hè, dat ze eigenlijk 3 doelen hebben. Niet de afwasrobot, maar de huishoudrobot, zal ik maar zeggen. Dat ze labor willen gaan helpen in fabrieken of zo. Mensen gaan ontlasten. En ook outer space naar de maan brengen en dat we die robots daar kunnen gaan werken in plaats van mensen. Hè?
Aha, ja, dat is natuurlijk ook een interessante toepassing. Ja, ik had het zelfs ergens in een interview gelezen. Ik weet niet meer welke grote techreus dat het was, maar die ook al verklaard had. Wij verwachten dat mensen in de toekomst, net zoals dat ze nu een auto hebben bijvoorbeeld, ook gewoon een huishoudrobot gaan aanschaffen. Dus fingers crossed, mijn rubberen handschoentjes liggen alvast klaar. Ik ben aan het wachten tot als die robot er is. En het is ook niet het enige robotnieuws. Zoals dat ik zei, het startschot is gegeven. Alle grote techbedrijven zijn erop gesprongen. En je hebt de naam ook al zelf laten vallen. Nvidia heeft zelf ook geïnvesteerd in die robot. Maar zijn nu ook zelf bezig aan het werken aan een, hoe moet ik dat zeggen, een soort ondersteunende laag voor robotica. Ze maken de robots niet zelf, Nvidia.
De software, joh.
Maar waar is Nvidia mee bezig? Ze noemen het zelf Project Groot. Het was een of ander acroniem en ergens 00 staat in het midden. Maar er stond ook al ergens in het artikel van het is een beetje een geforceerd acroniem. Het klinkt vooral heel leuk.
Van Guardians of the Galaxy.
Ja, wel. Dus dat was de conclusie van ze wouden het vooral vernoemen naar het stripfiguurtje en het acroniem is er zo'n beetje bijgesleurd, bij wijze van spreken.
Okay.
Maar wat is Groot? Groot, ze noemen het zelf, is een General Purpose Foundation Model. Zo'n foundation model die eigenlijk met een hoop data algemeen getraind is en die dan kan dienen om bijgetraind te worden voor verschillende toepassingen. Een foundation model voor robotica.
Ja.
Dus min of meer een model die, zoals de demo die we waarschijnlijk ook in de show notes gaan delen, het filmpje die we getoond hebben, die dat moet gaan mogelijk maken. Een AI-systeem die zowel kan redeneren in taal, die krijgt een vraag, die moet daar antwoord op kunnen gaan geven, maar die ook bijvoorbeeld taal kan vertalen in acties. De large action models, die we bijvoorbeeld bij de Rabbit al eens hebben zien passeren, is daar een voorbeeld van. Dit is het systeem die die Nvidia eigenlijk aan het bouwen is. Daarbij brengen ze ook de Nvidia Isaac Lab uit. En de Nvidia Isaac Lab is basically een stuk software om gesimuleerde robots te gaan maken. Ik denk dat we dat ook in onze vorige deep dive, twee afleveringen geleden, een deep dive over gesproken hebben. Het feit dat die robots niet in de echte wereld gaan getraind worden. Een gebouwde robot, je laat die eerst 100 uur rond spartelen voordat hij op zijn voeten kan gaan staan. Dat is een beetje oneconomisch. Mm-hmm. Wat gaan we in de plaats gaan doen? We maken een 3D-omgeving. We zetten daar een virtuele robot in. Een soort digital twin of zo. Die robot ziet geen verschil tussen de virtuele en de echte wereld. En we laten die taakjes uitvoeren in een soort gesimuleerd. Bijna letterlijk een obstakelparcours bijvoorbeeld, om een robot te leren lopen.
Zoals je keuken, maar dat de frigo en de oven niet staan.
Een keuken met een afwasmachine en verschillende borden die je moet gaan manipuleren. Het idee is dus, we gaan die gaan trainen in virtuele omgevingen. En dat is dus ook een stukje software die Nvidia heeft uitgebracht.
Okay.
Dus de wereld van robotica staat te springen. En ik denk dat we toch wel in de komende jaren wel wat interessante dingen gaan zien.
Ja. Alright, super cool. Ander AI-nieuws. De Verenigde Naties hebben unaniem een eerste wereldwijde AI-resolutie aangenomen. En waarop is die AI-resolutie gericht? Ze willen eigenlijk persoonsgegevens gaan beschermen, privacy verbeteren, AI-risico's monitoren en mensenrechten handhaven. Het is voorgesteld door de VS en gesteund door China en 121 andere landen. Het klinkt allemaal heel mooi, vind ik. En het zijn echt pagina's vol met resoluties, zal ik maar zeggen. Een beetje nieuwjaarsresoluties van ik ga dit jaar dit doen of dat doen.
Ja.
Maar het ding is, het is mooi.
Net zoals mijn nieuwjaarsresoluties zijn ze niet bindend.
Ja, wel, precies. Als je na 3 weken zoiets hebt van ik ga toch niet meer naar de fitness gaan, wie gaat je komen straffen? Niemand eigenlijk, buiten misschien uw vrouw, die niet meer tevreden is. Maar die resoluties... Iedereen, wie gaat er nu niet akkoord gaan daarmee van we gaan AI alleen voor goede dingen inzetten? Het zou raar zijn als er landen zeiden van daar doen wij niet aan mee. Dus voor mij is het zo het is een mooi begin. Ik denk dat iedereen daar zich voor wil inzetten of het zegt dat ze zich daarvoor wil inzetten, is wel goed, denk ik. Maar het is niet bindend, dus wat gaat het doen als iemand toch de mensenrechten gaat schenden door of privacy gaat schenden met AI? Ja, dat is... questionable.
Ja, het is een beetje een zweverig document, want ik had dan ook gevraagd van wat staat daar nu eigenlijk in die resolutie?
Echt niks eigenlijk.
En het komt erop neer van, we gaan braaf zijn, we gaan ons best doen, we gaan dat niet voor slechte dingen gaan gebruiken, maar ja, voor de rest staan er ook geen straffen tegenover, het is gewoon een reeks positieve statements van... Ja.
Positive affirmations, zal ik maar
inderdaad
zeggen. Ja, op zich is het niet... Ik zeg het, ik ben een beetje sceptisch misschien, maar ja, die EU-AI-act, dat vind ik veel beter, omdat je effectief... Ja, dat is ook veel concreter van, wat wil dat zeggen? Mensenrechten niet schaden. Allee, ja, daar kunnen we wel iets bij voorstellen, maar het is niet dat dat echt heel concreet wordt uitgelegd in dat document. Het zijn echt resoluties zoals... Dat ik zou zeggen, ik ga dit jaar naar de fitness gaan. Maar er staat niet in, hoeveel keer per week ga ik naar de fitness gaan? Ga ik elke week naar de fitness gaan? Wat ga ik in die fitness doen? Allee, dat is heel plat, een stomme analogie, maar ja, zo komt het wel over eigenlijk.
Het is ook heel gemakkelijk voor bedrijven om te zeggen, zoals Google bijvoorbeeld, don't be evil, wij zijn de goede gasten, wij maken alleen maar technologie voor positieve doeleinden. Ah, oei, maar als ze dan eens 100 miljoen krijgen van de Amerikaanse regering, dan plooien ze toch dubbel en maken ze ook wel andere toepassingen. Het is positive affirmations, het is, we voelen ons even goed over onszelf. Anderzijds, ja, het is wel unaniem aangenomen in de VN, dus het toont toch ook wel een beetje dat er op zich niemand, dat er geen supervillains zijn in de wereld, dat China niet zegt van, haha, nee.
Ja. Maar ja, er staat bijvoorbeeld ook wel in, we gaan internationaal samenwerken. Ik zie de VS en China niet meteen al
niet plots zeggen van, we hebben dat nu getekend. Ah, wel, kijk hier, vanaf nu, al ons onderzoek is open. En
GPT is voor jullie.
Die grafische kaartembargo's, laat dat maar varen. We gaan allemaal samenwerken vanaf nu. Nee. Maar goed, kijk, we hebben toch weer een positief documentje.
Oh,
well, we kunnen onszelf...
Je kunt het zelf ook eens lezen. Ik zal het in de show notes zetten. Ik heb gevraagd. Ik heb eerlijk gezegd gevraagd aan GPT om het samen te vatten, want dat was echt niet leesbaar. Het was echt te veel...
Legalese en...
Nee, maar ook gewoon fluff. Ja, je moet mij eens lezen, David.
Ja. Oké. Okay. Op naar de volgende techscoop dan, zou ik zeggen...
Ja.
Ik heb er eentje gevonden, deze keer Apple News. Apple heeft een probleempje.
Oké, ik dacht al, David, de Apple fanboy?
Ja, Apple fanboy. Nee. Apple komt in de problemen en dan krijg ik een bericht op mijn gsm van, oh, kijk, daar moet ik dringend iets over vertellen. Nee.
Vertel.
Apple zit in de problemen en wel omwille van een heel herkenbare reden, zou ik zeggen. Want zij hebben een probleem met hun processoren. Mensen die een beetje in de security-wereld leven, voor andere mensen zal dat volledig over hun hoofd gepasseerd zijn, zullen zich misschien herinneren dat er onlangs, enkele jaren geleden, een heel moeilijk te fixen kwetsbaarheid was in x86-processoren. Dat zijn de processoren die normale, die niet Apple-computers gebruiken, of die Apple tot 5 jaar geleden ook gebruikte. De standaard processor, bij wijze van spreken.
Je bent me bijna kwijt, David.
In bepaalde processoren kwam het erop neer dat als je die op een bepaalde manier instructies stuurde, dat je die eigenlijk kon misleiden om geheimen prijs te geven.
Ja.
Kort samengevat... Een computer die moet soms een if-statement doen.
Mm-hmm.
Als je ouder bent dan 18, dan...
Dan mag je de website
bezoeken. Mag je de website bezoeken en anders moet je een andere pagina doen. Dat is zo'n typisch ding dat een computer moet gaan doen. Als het groter is dan x, doe dit. En als het kleiner is, doe iets anders. Nu, computers kunnen daar niet op wachten. Tot als die beslissing genomen worden. Dus wat
die
doen veel computers tegenwoordig? Die doen eigenlijk beide berekeningen... En gaan dan achteraf gaan kijken van, welke had ik eigenlijk nodig? Die gooi ik dan weg. En dat is eigenlijk een mechanisme die misbruikt is geweest door onderzoekers om geheimen uit zo'n processor te gaan peuteren. Heel ingewikkeld. Ik zeg het, security is complexe materie, maar die waren er dus in geslaagd. En het grote probleem daarbij was, dat was eigenlijk een soort inherent probleem in de processor zelf.
Ja.
Het is niet dat je een Windows-patchje kunt uitbrengen of wat dan ook, dat je rap even een patch kunt uitbrengen om dat te fixen. Je moest eigenlijk echt wel de procedures gaan aanpassen die gevolgd werden. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot een performance impact op de processoren die moeten gepatcht zijn geweest. Dit is nu al enkele jaren geleden. De Rowhammer aanval heette dat trouwens. Is toch wel een beetje een trauma geweest voor veel chipbouwers. Vandaag de dag nog altijd.
Ja.
Maar nu heeft Apple eigenlijk min of meer hetzelfde voor.
Andere chip dan.
Zij hebben dus nu hun eigen chiparchitectuur, de M1, ja, ja, ja. M2, M3 chips. Dat is dus die Apple heeft...
Die chique filmpjes dat ze erover maken.
Inderdaad, Apple is hun eigen weg uitgegaan met hun silicon-architectuur, met hun processoren. Maar zitten dus nu wel een beetje in een gelijkaardig predicament als de x86-processoren 5 jaar geleden.
En kunnen ze daarvan leren welke stappen dat ze toen hebben gezet om dat te fixen, om dat nu ook toe te passen? Of zit die architectuur zo anders in elkaar?
Het is een soort gelijkaardige aanval, maar de technologie is ook alweer zoveel verder gevolgd dat het...
Dat niet meer,
Het klinkt gelijkaardig, maar het is iets totaal anders. Okay. En de fixes zijn ook niet dat we zeggen van, we gaan een keer gaan kijken hoe dat zij het toen hebben gedaan. Okay. Dat is helaas niet mogelijk. Dus de aanval noemt de go-fetch-attack. Dus min of meer go-fetch, haal het eruit. En kan dus gebruikt worden om encryptiesleutels in de processor van Apple zelf te gaan ontcijferen en die dus te gaan gebruiken om allerlei geheimen te gaan ontfutselen.
Dat is wel problematisch.
Ja.
Dus elk Apple-device heeft dat probleem.
Elk Apple-device heeft dat probleem. De M3-chips zouden daar een soort mitigatie voor hebben. Ze hebben een soort extra bit die je kunt activeren om die feature uit te zetten. Heeft nog steeds een performance-impact, maar minder dan bij de oudere chips, waarbij dat ze min of meer redelijk radicale... optimalisaties gaan moeten uitschakelen, zodanig dat die kwetsbaarheid er niet meer in zit.
En wat moet je dan doen als je een M1, M2-powered laptop hebt?
Wachten op een patch van Apple.
Een
software patch van Apple, waarbij... En ja, er zijn er die zeggen van, kijk, het cryptografische proces zal waarschijnlijk tot 2 keer langer duren vanaf nu op een M2-chip dan daarvoor. Ja. Nu, wil dat zeggen dat uw hele computer daarmee 2 keer trager gaat lopen? Nee. Maar op het moment dat er geheimen moeten uitgewisseld worden, op dat punt gaat er wel even wat langer gerekend moeten worden.
Maar en dat is wel een nadeel. Ik heb toch liever dat uw geheimen blijven in plaats van... Ik zou liever even langer wachten en dat wel veilig is dan...
Voilà, inderdaad.
All right. Oei, Apple toch.
Ja, het is inderdaad. Ik denk dat er heel wat chipbouwers vandaag de dag weer met hoofdpijn en...
Ik heb geluk, want ik heb een pre-M1 laptop.
Kijk, jij zal daar normaal gezien geen last van hebben, Daphne.
Inderdaad. All right, laatste techscoop.
Goed, laatste techscoop, inderdaad. Eigenlijk ook weer een soort tooltip die we misschien wel zouden kunnen gaan brengen, maar we hebben hem zelf nog niet kunnen uitproberen, maar wel een soort interessant nieuw stukje AI-software die we hebben zien oppoppen. Devin AI is een nieuwe AI-applicatie, een soort AI-code-taalmodel. Die bestaan al. Kodi bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Een
Copilot.
Taalmodel, Copilot, een taalmodel, ja. Copilot, een van de Copilots. Zo'n taalmodel die code kan gaan produceren. Dat is uiteindelijk niets nieuws, dat hebben we al. Maar Devin AI gaat er eigenlijk nog een stapje verder mee. Ze marketen het zelf als de eerste AI-zelfstandige programmeur. En het is wel interessant om aan het werk te zien. Want het is dus een code-producerend taalmodel, dat in de eerste plaats, dat blijft nog altijd gelijk. Maar het interessante is dat hij nu ook een aantal tools heeft bijgekregen. Mm-hmm. Devin AI kan enerzijds overweg met een webbrowser. En zij tonen ook echt van, de demo-video die zij tonen is van, maak mij een applicatie die de performantie van verschillende taalmodellen met elkaar vergelijkt.
Ja.
3 verschillende taalmodellen, 3 verschillende API's die moeten aangesproken worden en dan daar een of andere benchmark op runnen en een resultaatje visualiseren. Die geeft die instructie mee. En dan gaat Devin AI eigenlijk zelf op het internet op zoek naar documentatie rond die verschillende API's.
Ja.
Dus dat is al een extraatje die toch wel heel interessant is voor een code-producerend systeem. Namelijk dat hij ook zelf research kan gaan doen.
Mm-hmm. Maar op zich, ChatGPT kan dat ook wel.
ChatGPT kan dat ook, maar eigenlijk allemaal een beetje disjoint. Hè. Die kan ofwel dingen op het internet gaan opzoeken, ofwel code gaan uitvoeren.
Hij doet dat tegelijk.
Allemaal een beetje los. Dit is allemaal in één omgeving, letterlijk één venster, waar je dan linksonder de webbrowser kunt zien vliegen van de ene pagina naar de andere. Rechts zie je dan, dat is de tweede grote feature, is dat Devin ook de code zelf uitvoert. Hij voert die code uit. En natuurlijk, dit hebben we ook al gezien natuurlijk, is dan ook in staat om bijvoorbeeld de output te gaan evalueren en zien of dat daar fouten in aanwezig zijn. En als er fouten aanwezig zijn, wel, dan begint hij terug opnieuw met het proces, gaat hij de fout gaan opzoeken op het internet, zoekt hij naar documentatie, probeert hij die fouten te gaan verbeteren.
Ja.
En dus op die manier claimt Devin, of Devin AI, dat zij dus echt wel een developer hebben gecreëerd, die net zoals een echte developer zelfstandig research kan gaan doen, code kan gaan schrijven, code kan gaan uittesten, ja. tot als die werkt en die uiteindelijk ook gaan committen.
En wie gebruikt dat? Een niet-developer of een developer?
Goeie vraag. In de marketing van Devon wordt er alleszins niet over gesproken. Daar zeggen ze gewoon van, dit is een developer voor jou.
Ja.
Ik zie inderdaad wel, nog altijd, dat dit een tool is. Het is een discours die we al vaker hebben gevoerd natuurlijk, van komt u niet vervangen, maar het is een soort een
hulpmiddel.
Een hulpmiddel die je kan gaan gebruiken als programmeur. Voor mij is dit nog altijd een kwestie van gebruik door technische mensen. Want ook hier weer...
Het ziet er ook wel heel technisch uit gewoon, hè?
Om maar één voorbeeld te geven, de demo die zij aangeven, vergelijk drie verschillende taalmodellen met elkaar. Als jij geen technisch persoon bent, dan gaat jij bijvoorbeeld niet weten dat Devon AI op een bepaald moment beslist om Claude 3 Opus met Gemini Nano te vergelijken. Het grootste taalmodel van Gemini met het kleinste taalmodel van Claude of omgekeerd. Ja, ook... Die gaat volledig aan de brief zich houden, vergelijk verschillende taalmodellen met elkaar. Maar als je geen technische kennis hebt, gaat het nog altijd niet het resultaat zijn dat je verwacht. Het is ook een vaak gehoord, hoe moet je dat zeggen, een soort een boutade bijna van programmeurs. Van, een AI-systeem, dat programmeerwerk, dat gaan ze wel kunnen vervangen, daar heb ik geen twijfel over. Maar proberen capteren wat de klant eigenlijk wilt, dat is het probleem waar een AI-systeem nooit of te nimmer aan zal geraken. Ik ben allergisch aan nooit of te nimmer, dat weet je. Maar ik vind het wel een leuke manier van denken. Begrijpen wat de mens eigenlijk wilt en dat kunnen vertalen naar requirements is een grotere uitdaging dan de requirements uiteindelijk gaan programmeren.
Ja, ja, klopt ook ergens wel. Hè. En als je bijvoorbeeld om een andere tool, GPT terug, ChatGPT, dan moet je nog altijd een bepaalde prompting gaan gebruiken om echt duidelijk te maken wat je bedoelt. En zelfs dan kan het zijn dat je het volledig niet begrijpt. Gewoon, ja. Hè? Dus ja, ik snap wel waarom dat ze dat zeggen, maar ik denk dat is nu. Allee, in de toekomst gaat
inderdaad,
dat misschien nog wel
inderdaad.
Veranderen.
En ik denk ook de vraag is dan ergens van, is dit de toekomst? Hè? Voor sommigen is dit weer zo'n moment van, hier zijn we nu. Hè? Hier zijn we nu aan AGI, plots verdwijnt de hele jobmarkt voor programmeurs, bij wijze van spreken. Ik denk dat we wel degelijk kunnen zeggen van, ondanks het feit dat ik Devon AI zelf nog niet uitgeprobeerd heb, ik ben er quasi zeker van dat dat een systeem is met beperkingen. Mm-hmm. Dat die nog altijd niet, dat je niet kunt zeggen van, maak mij de nieuwe Windows, maak mij de nieuwe Linux operating systeem, en dat die dan volledig zelfstandig een grootschalig project uit de grond gaat gaan stampen.
Ik kan misschien een website bouwen, maar allee.
Tot op een zekere grens, maar nog altijd niet volledig zelfstandig. Uiteindelijk, in het begin van de opmars van ChatGPT, hebben we ook zo nog die GPT-0 gehad, die ook volledig zelfstandig tegen zichzelf kon gaan praten en op het internet kon gaan zoeken. En daar dacht men toen ook van, hier is het dan. Hier is de AGI-agent die op het internet alles gaat opzoeken en dan perfect kan antwoorden op alle vragen. Bleek toch niet het geval te zijn. Want wat is het probleem dat je ergens een beetje hebt van... Ik gebruik dat argument vaak als ik spreek over machine learning modellen met elkaar te combineren. Als je de output van één machine learning model aan een ander machine learning model geeft, dan moet je ook wel beseffen dat als machine learning model A 90% van de tijd werkt en machine learning model B ook 90% van de tijd, is dat je dan een totale efficiëntie hebt van 0,9 x 0,9, 81%. Hoe meer lagen dat je opbouwt die niet perfect zijn, hoe meer shit dat je uiteindelijk creëert door dingen door al die verschillende lagen te sturen, waarbij op elk punt van de route iets kan mislopen. Uiteindelijk, als je genoeg van die lagen aan elkaar hangt, draait het volledig de soep in. En dat zal bij Devon nu ook wel nog het probleem zijn. Die gaat bepaalde simpele problemen zelfstandig kunnen oplossen, maar dan bij sommige dingen gaat hij volledig afdwalen, volledig verkeerd gaan. Maar het punt is wel, dit is een manier van werken. Het AI-systeem, het basisredeneringsvermogen van die taalmodellen, hoewel indrukwekkend vandaag de dag, is nog niet op het punt dat we echt kunnen gaan zeggen van oké, en praat nu tegen uzelf, redeneer tegen uzelf en zoek dan uiteindelijk naar een oplossing. Daar zijn we vandaag nog altijd niet. Maar misschien met GPT-5 of GPT-6 als basis, in combinatie met die soort workflow van zoek het op het internet, denk er zelf over na en probeer het eens uit. Ja, dat lijkt mij misschien wel de aanpak naar uiteindelijk, waar mensen soms van dromen of vrezen, een echt menselijk equivalente programmeur.
Ja.
Dus Devon AI, vandaag de dag, het is nog niet dat ik vandaag zou zeggen van stap nu massaal over op Devon AI programmeurs, maar het is wel een soort manier van werken die die we op zijn minst moeten in de gaten houden.
Ja, inderdaad. En nu dat je GPT-5, GPT-6 zegt, we gingen het niet als tekstscoop erin steken, omdat we willen niet nu al zeggen van ah, het komt eraan en dan als het eraan komt het nog eens aanhalen. En, maar ik ga het toch doen, David, sorry. We hebben nieuws vernomen, allegedly, dus het is helemaal niet zeker of zo, maar dat GPT-5 er wel in de zomer zou aankomen. Dus we hebben dat niet gemist, maar we gaan er ook niet een superlange uitleg aan breiden.
Ja, het is... Ik heb me nu toch een beetje getriggerd af. Nee, het is meer dan idle speculation. Het gaat dus echt over een artikel van Business Insider die gesproken heeft met blijkbaar een aantal grote bedrijfsleiders die al demo's hebben gekregen van GPT-5. Dus het gaat eigenlijk zelfs nog verder. Het is er al. En in de zomer zal het publiek gemaakt worden.
Ja. Oké. Okay. Kijk er naar uit. Ja, dat gaat wel een groot topic zijn dan, hè?
Voilà. Kijk, de komende Radio Raccoons afleveringen zijn al gevuld.
Yes. En over die benchmarking gesproken die Devin heeft gedaan. Wij gaan het ook over benchmarking hebben in onze deep dive. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja. Vorige aflevering hadden we al een tipje van de sluier opgelicht dat we een deep dive zouden doen over benchmarking. En ja, we gaan dat ook gewoon effectief doen, hè, David. Jij hebt al je benchmarkingwijsheid bij elkaar gezocht. En gaat nu eens uitleggen, hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe kunnen we die AI-modellen met elkaar gaan vergelijken? En als iemand zegt, ja, GPT is wel beter dan Llama, wat betekent dat nu eigenlijk? Is dat gewoon subjectief of zit daar wel iets achter?
Ja, inderdaad. Het klinkt als een simpele vraag eigenlijk. Hoe benchmark je een large language model? Maar het is tegelijkertijd ook één met een redelijk complex antwoord, toch wel. Mm-hmm. En ik denk, voordat we in de computers gaan duiken, de large language modellen gaan duiken, moet je jezelf ook een beetje gaan beseffen van, ja, ook van een mens, hoe evalueer je bij een mens hoe goed die met taal overweg kan?
Ja.
Eentje bijvoorbeeld, sowieso ook bij mensen die misschien wat misleidend kan gaan zijn, is complex taalgebruik. Je kan misschien iemand horen die heel moeilijke woorden gebruikt en denken van, amai, dat is toch wel een heel taalvaardig persoon. Maar een andere persoon zou dan weer zeggen van, nee, het is net de kunst om complexe topics uit te leggen in eenvoudige woorden die bepaalt of iemand goed met taal overweg kan.
Het is eigenlijk heel subjectief.
Het is een heel subjectief gegeven. En ja, als het moeilijk is bij mensen om het te bepalen, dan kan je er ook zeker van zijn dat het bij machines die hetzelfde moeten gaan doen, niet anders gaat.
Maar je zou denken, van, ja, er zit toch altijd eentjes en nulletjes achter in die end. Is het dan niet makkelijker om het te gaan doen? Maar ik hoor het al, nee.
Het is makkelijker in de zin dat je ze wel even kunt zeggen van, kijk, doe eens deze 10.000 testjes en dan gaan we zien op het einde van de rit hoe goed je hebt gescoord op die test. Aan een mens kan je niet zomaar vragen van, kijk, we hebben hier 10.000 verschillende testen voor jou, doe ze maar eens allemaal en we gaan je dan evalueren op het einde. Iets moeilijker. Dus dat, in die zin, zijn computersystemen wel gewillige subjecten, laat het al zo zeggen. Als we ze willen uittesten, gaan ze niet protesteren en ze gaan gewoon meedoen. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe ga je die dingen gaan testen? Hoe ga je AI-systemen, large language modellen gaan benchmarken, gaan evalueren? En ik denk, om het te beginnen, om de koe een beetje te gaan fileren als we het topic willen gaan bespreken, dan denk ik dat we een eerste opsplitsing kunnen gaan maken in, laten we zeggen, taalkundige benchmarking en technische benchmarking.
Ja. Laat ons beginnen met de tweede. Het gaat hier echt enkel over large language models of ook andere AI-modellen.
We gaan nu eventjes, om het eenvoudig te houden, enkel en alleen focussen op large language modellen, het gebruik van taal. Een AI-systeem die afbeeldingen moet gaan verwerken, gaat een totaal andere evaluatie gaan hebben. En daarbij kun je het ook veel simpeler houden. Een gewoon machine learning systeem, die moet zeggen bijvoorbeeld van, is dit een afbeelding van een kat of van een hond? Ja, die is juist of fout.
Ja.
No other way around it. Je geeft die 10.000 foto's en je ziet hoe goed scoort die. Ook daar kun je nog veel vijven en zessen bij plaatsen. Hè, want zijn dat wel de juiste afbeeldingen? Wat als het is een zwart-wit foto is en jij doet alleen maar kleurenfoto's? Goed, er valt veel te vijven en zessen over het evalueren van machine learning systemen. Maar hier de specifiek taalmodel.
Ja.
Zoals ik al zei, we splitsen het op in technische en taalkundige evaluatie. Mm-hmm. Als we taalmodellen met elkaar gaan vergelijken, laten we beginnen met de technische parameters. Ja, dan zijn er ook veel eenvoudigere parameters die we kunnen vergelijken. Heel simpel bijvoorbeeld, kost. Hoeveel kost zo'n taalmodel om te gaan gebruiken? En natuurlijk, als je als bedrijf wil evalueren welk taalmodel is beter, dan is kost natuurlijk een belangrijk element.
Ja.
Anderzijds bijvoorbeeld, we hebben het vaak over open source versus closed source modellen. Ook dit, Kan ik een model lokaal op mijn systemen draaien zonder dat ik al de rest moet gaan verbinden met het internet? Mm-hmm. Kan een heel belangrijk element zijn in het evalueren, benchmarken van AI-systemen.
Ja.
We hebben ook zo nog een aantal andere functionele parameters. Hoe snel is die latency? Als je daar een vraag aan stelt, moet je dan 10 seconden wachten op een antwoord. Dit zijn de gemakkelijke dingen. Ja. Het totaalplaatje
dat
is heel complex.
Dat zijn heel feitelijke dingen ook.
Ja, het zijn heel feitelijke dingen. Daar krijg je getalletjes voor. Je kan die mooi naast elkaar leggen en op basis daarvan beslissingen gaan nemen. Het totaal is nog altijd een heel complexe legpuzzel. Want heb je liever een duur API-model die traag antwoordt of een gratis model die snel antwoordt? Hoe ga je die met elkaar gaan vergelijken? Maar goed, elk van die parameters individueel zijn eigenlijk best eenvoudig. Maar natuurlijk, als mensen aan mij vragen hoe evalueer je een taalmodel, dan hebben ze het niet over hoe snel draait zo'n ding en hoeveel antwoordjes kan het hem geven per seconde. Wat willen ze natuurlijk echt weten, dat is hoe gaan we zo'n AI-modellen op taalkundig niveau gaan evalueren. Hoe kunnen we eigenlijk zeggen van een taalsysteem, los van kostprijs, los van snelheid, dat dat een goed taalsysteem is, dat dat een intelligent wordt ook al vaak gebruikt, taalsysteem is.
Ja, maar niet enkel taalkundig, dus grammaticaal moet het juist zijn, maar toch ook, er moet ook een logica in zitten, want je kunt een perfect grammaticaal juiste zin maken, maar dat kan zijn dat dat volledige onzin is, toch?
Ja, inderdaad. En ik denk, ook hier weer, één ding dat je moet weten over AI-benchmarks, is dat ze continu opschuiven.
Ja.
Eens dat een benchmark geslaagd is, eens dat een AI-systeem beter presteert dan mensen in een benchmark, is het eigenlijk niet meer zo'n goede benchmark. En gaan we op zoek naar een nieuwe uitdaging. Mm-hmm. Dus dat is altijd zo'n beetje vooruitschrijdend. En ik denk, zeker en vast, er zal ooit wel nog een benchmark geweest zijn die gewoon vroeg van een AI-systeem: maak een grammaticaal correcte zin. Mm-hmm. Daar zijn we al lang tevreden mee. Dat is het enige dat we nodig hebben. Maar dat is ondertussen al geen uitdaging meer.
Nee.
Wat willen we vandaag van die AI-systemen? Dat is eigenlijk dat die goed antwoord bieden op onze vragen.
Ja.
Ook weer zo'n algemeen statement. Goed antwoord op onze vragen gaan bieden. En dus daar weer kan je dan gaan de bedenking plaatsen van, ja, wat vraag je allemaal aan zo'n AI-systeem? En dit is dus eigenlijk waar benchmarks echt op de proppen komen. Benchmarks, ja, ik weet niet hoe we die eigenlijk kunnen gaan vertalen, zijn een soort toetsen voor AI-systemen, zo kunnen we het gerust wel gaan noemen.
Vergelijkingstoetsen?
Ja, een vergelijkingstoets, die dus enkele standaard vragen stelt aan een AI-systeem en daar dan achteraf de antwoorden van gaat evalueren.
Ja.
Benchmarks hebben ook een hele lange geschiedenis. Ik moet nu eventjes gaan zoeken. Een tijdje lang, ik denk, dit is nu toch al ongeveer 5 jaar geleden, de benchmark destijds was, en het spijt mij, maar dat is nu eenmaal de naam, Hella Swag.
Hella Swag.
Hella Swag.
Wow.
Een
Mia
hele hippe titel voor
uitgevonden.
Een LLM-taalmodel benchmark, die nu maar toch niet de meest hippe.
Sowieso, die mens die dat toen heeft verzonnen, had niet zien aankomen dat LLM's zo groot gingen worden. Die dacht zo van, ah ja, dat is hier toch experimenteel
AI-benchmarkje of zo. We noemen het Hella Swag, want wij zijn toch wel coole nerds of zo. Ja.
Oeps.
Wat was Hella Swag? Hella Swag was eigenlijk een lijst van meerkeuzevragen.
Ja.
Want ook daar weer, hoe evalueer je het antwoord van een AI-systeem? Ja, je kunt op verschillende manieren antwoorden en dat is dan moeilijk van, want we willen natuurlijk dat dat automatisch kan gebeuren. We willen niet dat een mens achteraf dat moet gaan lezen en daar een score op moet gaan zetten, want dan krijg je weer subjectiviteit. Wat hebben al die benchmarks met elkaar gemeen? Dat is dat die een soort geautomatiseerde manier hebben om de antwoorden van AI-systemen te gaan evalueren. En dus Hella Swag is een van de allereerste voorbeelden. Ja, helaas, dat is nu eenmaal een term.
Ja.
En die bestaat dus uit meerkeuzevragen. A, B, C of D. En die vragen, die waren eigenlijk heel simpel.
Ja.
Ann heeft een appel. Ann geeft de appel aan Bob. Wie heeft nu de appel?
Ja.
A. Ann. B. Bob. C. Wim.
David.
David. Whatever. En dan is het aan een AI-systeem om A, B, C of D te antwoorden.
Maar gaat het dan over grammatica of logica? Toch eerder over logica dan?
Een van de eerste dingen dat we daarmee aan het testen waren, was dus, kan zo'n AI-systeem lezen?
Ja.
Basis redeneringsvermogen. Geef je daar een soort zinnetje aan, kan die zin lezen en begrijpen wat er eigenlijk wordt gezegd. En dat is dus eigenlijk de eerste benchmark, simpele logica-probleempjes. Ook wij, begrijpend lezen in het lager onderwijs, krijgen exact dit.
Maar zo'n vraag, niet deze, maar zo iets complexere, dat vinden LLM's nog wel vaak moeilijk, hè?
Inderdaad. Dit zijn nog hele, hele basis... Ja. Echt, dit is een benchmark die niet gemaakt is om moeilijk te zijn. Nee. Basisvraagjes waarvan dat we zouden zeggen...
Kan je lezen.
Geef dit aan een 6-jarige en die gaat 100 op 100 scoren ja, op okay. die benchmark.
Ja.
Dus, 5 jaar geleden, heel interessante benchmark, hella swag, steeds beter en beter en beter. Maar natuurlijk, wat krijgen we op een bepaald moment? Vandaag de dag, geef de hella swag benchmark, of toch de initiële versie, aan een taalmodel. Die slaagt daar zonder probleem.
Ja.
Dat is geen enkel probleem. Maar dus hier weer het traditionele effect. We hebben een benchmark, een AI-systeem slaagt voor de benchmark. We moeten op zoek naar iets nieuws. En dus vandaag de dag, wat is vandaag de dag bijvoorbeeld? De meest populaire benchmark, dat is de MMLU. De Measuring Massive Multitask, en dit is het keyword, Multitask Language Understanding.
Ja.
Wat zeggen we dus? Wat hebben we gezien? Die taalmodellen, simpele logica probleempjes. Geen enkel probleem. Maar nu gaan we het moeilijker gaan maken. En dat is dus de MMLU benchmark, dat hij echt wel heeft gedaan. Die heeft gezegd van, oké, ja, maar met simpele logica probleempjes, dat is... Het is niet dat jij alleen maar tegen ChatGPT dit soort slimme raadseltjes probeert te vragen. Je wilt daar wel meer dingen van weten. Je wilt bijvoorbeeld ook dat zo'n AI-systeem misschien een relevante clausule uit een wetsdocument kan gaan halen. Dat zo'n AI-systeem vragen kan beantwoorden zoals wat is de hoofdstad van Frankrijk?
Ja.
MMLU is een zeer succesvolle benchmark geweest, omdat die net multitask een gigantisch brede verzameling aan taakjes heeft verzameld in één benchmark. Ook weer nog altijd met die multiple choice. Hè? Maar dus in een aantal verschillende disciplines, om ook aan te tonen, want wat willen we van die taalmodellen? Dat is dat die breed inzetbaar zijn.
Ja.
Nu, dat is nog altijd ergens een probleem. Hè? Want...
Om die MMLU op te lossen? Of?
Nee, dus de MMLU oplossen, ook daar slagen we steeds beter in.
Ah, okay.
Maar de waarde van de MMLU als benchmark...
Ah ja, zo, ja, ja.
Het getal die daaruit komt, geeft u een soort algemeen idee van hoe goed zo'n AI-systeem presteert op een breed scala aan taken. Maar als je als bedrijf op zoek bent naar... een AI-systeem die alleen maar wettelijke teksten analyseert, bijvoorbeeld, dan zijt je misschien niet geïnteresseerd in hoe goed dan zo'n AI-systeem kan rekenen.
Ja.
Dus het is general purpose benchmark. Dit is algemene kennis. En daar zijn we naar op zoek, hè, om die algemene kennis te gaan opdrijven.
Ja.
Er zijn ook niche benchmarks. Ik weet bijvoorbeeld dat er meerdere benchmarks bestaan in de medische wereld.
Ja, ja.
Waarbij dat het dan echt gaat om een patiëntencasus en dat je dan vraagt aan het AI-systeem van is dit jicht, is dit diabetes, is dit, et cetera, et cetera. Dus dat zijn alweer niche benchmarks die op specifieke taken willen gaan inzoomen.
Dus als wij een project zouden doen voor in de medische sector, dan zouden we eerder kijken naar zo'n benchmark bij de keuze van ons AI-model dan die general...
Ja. En je gaat waarschijnlijk zelfs een soort meertrappenproces doorlopen. Je gaat waarschijnlijk eerst ene kiezen met een soort goede algemene kennis.
Algemeen, ja.
Die ga je dan misschien nog eens gaan testen op een algemeen beschikbare medische benchmark, om te zien van hoe geschikt is die daarvoor. Maar ik denk dan de uiteindelijke evaluatie gaan wij ook nog eens aan de klant vragen van hey, maak minstens 10 testcases, zodanig dat wij ook nog eens heel specifiek op uw taken kunnen gaan evalueren hoe goed dat die daarmee bezig is. Het belangrijkste is, wat hebben die benchmarks als voordeel? Volume. Dus wij kunnen aan de klant zeggen, geef een keer 10 testscenario's en we testen er 10 en dan kunnen we zeggen 10, 20, 30, 40 of 90%. Die benchmarks die algemeen gekend zijn, die algemeen gebruikt worden, die bevatten duizenden of tienduizenden vragen, zodanig dat we echt wel een soort comprehensief beeld kunnen krijgen van hoe zo'n AI-model presteert. Dus de MMLU is een soort algemene benchmark. Er bestaat ook bijvoorbeeld tegenwoordig, als je het gaat hebben over code, code-genererende AI-systemen, dan is de Human Eval benchmark de beste. Ook weer zo'n andere benchmark, specifiek gericht op code. En die bevat dan bijvoorbeeld unit-testjes. Dus kleine testjes dat als een AI-systeem code produceert, dat dan automatisch... de benchmark daar bepaalde testjes op die code loslaat om te zien van, produceert hij ook effectief de output die ik ervan verwacht. Want ja, opnieuw, een stukje code. Het is niet dat een computer automatisch kan zeggen van, ah ja, dat is goed of dat is niet goed.
Nee, je moet
ook nog manieren hebben om die te kunnen gaan uittesten.
Wat ik me dan afvraag, want je hebt die benchmarks. Ja, die grote, een OpenAI, die moet toch weten van, ah ja, die een MMLU, dat zijn de vragen of daarop testen ze... We gaan ons model tweaken, zodat dat zeker goed scoort op zo'n benchmark.
Nagel op de kop, Daphne, absoluut. Er is zo een bekend gezegde uit de businesswereld. Wat is het nu weer? When a metric becomes a target, it ceases to be a good metric.
Ja.
Wanneer een meting een doel, een meetgetal een doel wordt, dan is het geen goed meetgetal meer.
Nee.
En dat is ook exact wat we zien bij die benchmarks. Op het moment dat een benchmark populair wordt, ontstaat er een incentive voor die chatbot, voor die large language modellen, om beter te presteren op die bepaalde benchmark. Mm-hmm. En we gaan die dus natuurlijk gaan doen. Oftewel de benchmark letterlijk meegeven als trainingdata aan zo'n AI-systemen. Ofwel daar synthetische trainingdata rond gaan maken en die wat kunstmatig gaan bijtrainen op de soort vragen die in die benchmark gaan zitten, om die daar artificieel beter op te maken.
En op zich is dat niet slecht, want dan is die zeker daar goed in. Want ik ga ervan uit dat die benchmark dan ook wel dingen vraagt die dan nuttig zijn voor mensen.
Ja.
Maar ja, dat gaat zijn doel zo'n beetje... Ja, voorbij dan.
En je loopt het risico op overfitting, als in van die kan die 10.000 vragen uit de benchmark perfect beantwoorden. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Parijs, iedere keer juist. Maar vraag, wat is de hoofdstad van Italië? En dan gaat hij misschien nog altijd zeggen Parijs, want hoofdstad is altijd Parijs. En voilà, steunt goed. Dus je kunt daar wel een soort slechte incentive creëren. Benchmarks zijn niet altijd de perfecte manier om iets te gaan evalueren. Ze kunnen gegamed worden en geven ook alleen maar, oftewel... een overzicht van hoe dat die presteert op één specifieke taak, ofwel een algemeen overzicht waarbij dat je dan geen zicht hebt op hoe presteert hij nu op individuele taken. Voor mij, als ik dan moet gaan kijken, als je aan mij zou gaan vragen van en David, hoe zou jij dan een taalmodel gaan evalueren, zou ik enerzijds zeggen, hou rekening met die technische requirements, want die zijn nog altijd het belangrijkste in veel projecten.
Ja, en uiteindelijk, de meeste taalmodellen die goed, die populair zijn vandaag, die zijn ook wel gewoon goed.
Ja, en... je kunt ook zeggen als bedrijf, stel je voor, je hebt een Cloud 3 Opus waar je honderden euro's voor betaalt, die een score heeft van 96,7%. En je hebt een gratis alternatief die 96,5% scoort. Ja, de verschillen zijn ook niet monumentaal te noemen. Als we kijken naar modellen van 2 jaar geleden, dan zijn er wel grote verschillen.
Maar vandaag is het echt gewoon...
Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats is echt minimaal. En de top 5, daar zit misschien 5% verschillen tussen 80% op je rapport en 85% op je rapport.
Ja. En het hangt ook vanaf wie dat je zei en waarvoor dat je het nodig hebt, inderdaad. Hè. Want bijvoorbeeld als mijn mama een vraag wilt stellen aan ChatGPT, die kan dat gerust aan het 3.5 doen, want die heeft dat helemaal niet nodig, die 4.
Ja.
En ik dan weer wel, omdat ik net iets meer verwacht van dat taalmodel.
Ja.
Dus ja, dat hangt er ook een beetje vanaf wat je nodig hebt, natuurlijk. Hè.
Inderdaad. En dan is er nog één ding dat we eigenlijk niet besproken hebben, want die benchmarks zijn ook allemaal testjes.
Ja.
Synthetische testjes, die door een computer worden geëvalueerd, juist of fout.
Mm-hmm.
Maar dat houdt eigenlijk nog altijd geen rekening met... Het subjectieve.
Ja.
Als ik vraag aan ChatGPT van wat is de hoofdstad van Frankrijk, dan wil ik misschien gewoon één woord, Parijs.
Ja.
Dan wil ik niet een of andere langdravende uitleg van dit is een heel interessante vraag. Hoofdsteden van landen kunnen soms wel eens veranderen. Ik heb niet de laatste nodige informatie. En dan 5 alinea's verder staat er ergens Parijs in.
Ja.
Het is technisch gezien het juiste antwoord. Maar ik heb daar toch een subjectief andere ervaring.
Je wilt een bepaalde stijl. Hè? Sommige mensen willen proza, anderen willen bullet points. Dat hangt echt heel hard af van wat je zelf wilt.
Ja. En soms wil je ook zo wat evalueren van hoe goed luistert dat ding nu eigenlijk. Eerst was het hem niet juist, maar ik geef hem dan feedback en dan heeft hem zich wel goed herpakt. Dan ga ik zo toch iets hebben van, oh nice, goed taalmodel.
Exact.
Maar een taalmodel die misschien 90% van de tijd meteen juist zit, maar daarna helemaal niet meer wil luisteren. Het zit soms in de fijne details en het komt er uiteindelijk op neer, subjectieve ervaring. Mm-hmm. Hoe voelt dat voor u eigenlijk als je dat taalmodel gebruikt? Dat is ook wat wij gaan doen. Wij gaan misschien wel naar benchmarks kijken, we gaan een top 5 gaan selecteren op basis van allerlei verschillende criteria.
Mm-hmm.
Duur, maar zeer goed presterend, goedkoper, maar misschien sneller. Dat soort dingen. We gaan wel een selectie gaan maken, maar uiteindelijk komt het erop neer. Probeer het eens uit en zie welke dat er het beste voelt.
Wat vind je als eindgebruiker van het
wat
model?
Wat vind je daarvan?
Ja.
En dat kun je niet zomaar in een synthetische benchmark gaan vervatten of zo. En daar vind ik, dat vind ik een van de meest geniale ideeën in de hele LLM-wereld van vandaag de dag. Daar hebben ze wel een interessante oplossing voor gevonden in de vorm van de LLM-arena.
Hadden we het daar vorige keer al kort over? Of
het zou kunnen. Ik praat er al sinds veel over de LLM-arena.
Dus misschien vallen we in herhaling.
Als we in herhaling vallen, mijn excuses. Maar wat is de LLM-arena, min of meer? Dat is een website die je kunt gaan bezoeken. Je kunt dat googlen. Je kunt er nu naartoe gaan. Misschien in de show notes gaan we er ook naar linken.
Ja.
En min of meer... Net zoals ChatGPT krijg je daar een chatvenstertje en je kan eraan vragen wat je wilt. Net zoals ChatGPT. Maar dan krijg je een antwoord, maar niet zozeer één antwoord, maar twee antwoorden van twee verschillende taalmodellen.
Ja.
En ze zeggen nu niet van welke taalmodellen dat die afkomstig zijn. Mm-hmm. En dan vragen ze aan u, welke van de twee vind je beter?
Ja.
En wat er op dat moment eigenlijk gebeurt, is dat je, net zoals een schaakwedstrijd bijvoorbeeld, twee taalmodellen tegen elkaar kunt gaan plaatsen en dan beslist er iemand wie is de winnaar.
Ja.
En wat doet de LLM-arena? Die gebruiken de exactzelfde manier waarop dat het niveau van schaakspelers berekend wordt. De ELO-score heet dat dan. Dus voor het Magnus Carlsen heeft dan een ELO-score van 2800. Dat is gewoon een getal die bepaalt hoe dominant je bent. Wel, ja, net zoals Magnus Carlsen schaakwedstrijden wint en verliest, hebben dus nu taalmodellen die wedstrijdjes spelen tegen elkaar, waarbij winnaars en verliezers zijn. En dus nu heb je een LLM-leaderboard die volledig bepaald wordt door hoe vaak wint dit chatbot-systeem het van andere chatbot-systemen.
En je kunt eigenlijk niet gaan valsspelen als OpenAI van oké, we zetten elk wat jobstudenten aan het werk en die moeten alle GPT's goed raten, want je weet niet welke dat je aan het raten bent. Al moet ik wel zeggen, ik heb het zelf ook eens geprobeerd en het was, ik denk, een GPT-genereerde tekst tegenover iets van Claude. Mm-hmm. En ik had echt direct door, dat is sowieso GPT.
Ja.
Je voelt je stijl wel, dus je weet dat waarschijnlijk wel wat het gaat zijn. Het kan misschien ook een verrassing zijn en dat je er helemaal naast zit. Maar toen had ik het wel door. Je kent hem al na een jaar te gebruiken. Wel, hè?
Dus het systeem kan misschien nog gegamed worden door 10.000 jobstudenten kennis te laten maken met uw taalmodel en dan daarnaar op zoek te gaan en die te gaan upvoten.
Ja, ik zou dat jammer vinden als ze dat zo zouden aanpakken. Want allez, je wilt ook wel gewoon dat hij... Dat dit dan eens een eerlijke benchmark is of zo.
En trouwens ook, de AI-bedrijven zelf hebben de waarde van die benchmark beginnen inzien. Want ook zij beginnen nu te stoeven over het feit van, kijk, ons nieuw taalmodel staat meteen boven. Ik denk dat het Gemini was, Gemini Pro. Hadden ze dan zoal in preview ook toegang gegeven tot de LLM Arena. En die scoorden dan zeer goed. En dat was meteen ook voor hen zo van, de ultieme benchmark. Wij staan bovenaan. Ons AI-model is het beste ter wereld.
Is Gemini Pro de beste van de arena op dit moment?
Ja, er waren dan ook zo nog wat asterisken bij te plaatsen. Waar komt het dan uiteindelijk op neer? De huidige Pro-versie staat nu op de tweede plaats. Maar er is een opkomende, de 1.5 met 1 miljoen token size, die dan helemaal bovenaan zou staan. Maar is nog niet publiek beschikbaar, dus staat er nog niet in. Ga gerust eens gaan kijken naar de LLM leaderboard, want ze verandert ook van week op week. Ik weet nog, een tijd lang heeft bijvoorbeeld het Falcon-model van de Verenigde Arabische Emiraten helemaal bovenaan de open source leaderboard gestaan. Die is nu al lang weer outdated geworden.
Ja,
dus
het is een strijd, hoor.
Het is ook een levende leaderboard. Het is niet gewoon van iemand rund is.
Nee.
Die een benchmark en voilà, dat is je score tot het einde der tijden. Het is echt een competitief model.
Het idee is ook wel leuk dat je zelf zo kunt bijdragen.
Ja,
door daar een paar keer te
En je krijgt er ook iets voor, hè, want je krijgt gratis toegang. Je weet het, niet altijd kan ook een heel klein oud AI-modelletje zijn, maar je krijgt, dat is een gratis website, je krijgt gratis output van niet één ChatGPT, maar twee ChatGPT's.
Of andere modellen.
Je kunt nog kiezen, je kunt nog mixen en matchen als je wilt. En door dat te gebruiken, krijgen de ontwikkelaars van AI-systemen inzicht in hoe goed hun AI-model eigenlijk subjectief gepercipieerd wordt door de mensen die het gebruiken. Dus voor mij, als je het aan mij vraagt, David, wat is de ultieme manier om LLM's te benchmarken? Het is door ze te gebruiken, door ze te voelen. En kijk, er bestaat zoiets als de LLM Arena, waarin dat we dat ook effectief gaan meten.
All right. Mooie uitleg, David. Ik ga het samenvatten, hè. Dus als je aan de slag wilt met AI en je weet niet waar je moet beginnen, moet ik nu een GPT of iets van Gemini of een Claude of whatever, dan kun je eigenlijk op verschillende manieren gaan beoordelen. Enerzijds al die feitelijke zaken dat je misschien nodig hebt. Je wilt dat dat heel snel gaat. Je wilt token size dat die heel groot is. Je wilt dat open source is of closed source juist. Je wilt dat het gratis is of niet gratis is. Dat zijn allemaal zaken waar je heel feitelijk op kunt gaan benchmarken. En dan heb je ook nog de andere kant waar je meer gaat kijken naar de werking van het model en hoe goed dat die is in antwoorden op je vragen of taal genereren en hoe logisch dat die is. En dan kun je eigenlijk met die ja, iets technischere benchmarks waar mensen eigenlijk niks mee te maken hebben, waar computers test gaan doen. En daar heb je heel veel verschillende benchmarks voor die dat je kunt gaan gebruiken. Je hebt algemene benchmarks, je hebt heel specifieke benchmarks voor uw sector misschien zelfs. En daarnaast heb je nu sinds kort ook de LLM Arena.
Voilà.
Is dat een goede samenvatting?
Ik zou zeggen, samengevat, maak een shortlist op basis van de benchmarks. Hè, want die geven toch wel een beetje aan van wie is er competitief op dit model, op dit moment. En dan is het een kwestie van, probeer die uit, zie hoe dat ze voelen en maak op basis daarvan uw finale keuze. Ik denk nog eentje, oh, ik hoorde uw samenvatting en dan dacht ik van, ja, kijk, ik zie u al kijken op uw klok. Eentje die ik wel nog wil toevoegen is van, ja, dit meet alleen nog maar hoe goed AI-systemen, LLM-systemen presteren in isolatie. Mm-hmm. Combineer LLM-systemen met fine-tuning, met RAG bijvoorbeeld. Yeah. En dan kun je die ook wel nog beter maken in bepaalde taken. Heb jij zoiets van, mijn AI, mijn large language model, moet vooral informatie over mijn bedrijf kunnen accuraat reproduceren? Wel, dan moet je niet zozeer naar benchmarks gaan kijken, dan moet je eerder gaan kijken naar goede RAG-implementaties. Mm-hmm. Dus, het zegt ook niet alles. Nee. Het is dat ik maar wil zeggen.
En het is ook complex, hè? Allee, welke benchmark moet ik nu gaan kiezen? En allee, daar zijn ook mensen gespecialiseerd in.
Voilà, de echte samenvatting, Daphne, kom eens met ons babbelen. Ja. Wij gaan het u met veel plezier uitleggen.
Inderdaad, en als je gewoon eens wilt zien naar de LLM Arena, ik zal het zeker eens linken. Als er nog vragen over zijn, nieuwsgierige wasbeertjes, stel uw vragen gerust en dan... Ja, dan horen we het wel.
Yes.
Merci, David, om het zo goed uit te leggen allemaal. Want ja, het is toch moeilijk, hè? Waar moet je aan beginnen als je een AI-project wilt opstarten? Ik denk dat deze uitleg wel al veel gaat helpen. En dan gaan we naar het volgende segment.
Yes.
Goed, David, wij gaan eens in uw glazen bol kijken, hè? Wat heb je voor ons mee deze week?
Ja, inspiratie voor de glazen bol, Daphne, treft mij op veel verschillende plaatsen en veel verschillende momenten. Deze keer was het in een van mijn favoriete activiteiten, in de file zitten, op weg naar het werk. Toch wel enkele uren per week daarmee bezig.
Ja.
Veel tijd om na te denken natuurlijk. En een van die zaken die ik me zat te bedenken terwijl ik in de file stond, is ik wou dat ik mijn woede op een of andere manier meer kon uitstralen naar de buitenwereld. En dat heeft mij dus doen denken aan de toekomst. Zeker met de generatie die eraan komt, Gen Z, die toch wel gewend is om zichzelf te expressen en om zoveel mogelijk naar buiten te brengen wat hun eigen identiteit is. Voorspel ik binnen de komende 5 jaar dat een of andere automaker gaat uitkomen met een emoji car.
Okay.
Min of meer, wat bedoel ik daarmee? Een auto die op een of andere manier ook aan de buitenkant, zij het in het raam, zij het als deel van het koetswerk of zo, schermen heeft. LED-schermpjes, LCD-schermpjes, ik weet nog niet hoe geavanceerd dat het gaat zijn. Waarmee dat je dus ook als gebruiker je eigen emojis, emotionele toestand naar de buitenwereld kunt communiceren.
Ja.
Misschien zelfs nog in combinatie met een of ander AI-cameraatje of zo, dat je snel een emote kunt doen voor de camera en dat het dan naar buiten uitgestraald wordt.
Dus een thumbs-up als iemand iets goed doet, zoals u laten ritsen of zo, en een
andere
middelvinger als het niet zo positief is. Ja, dat is wel niet voor mensen met road rage, hè, want je gaat nogal een agressieve auto hebben, denk ik dan.
Ja, ik denk dat het misschien nog controversiële technologie zal zijn, maar ik zit er alleszins op te wachten, dus ik denk, het komt er ongetwijfeld aan.
Ja, oké, goede voorspelling. Ik vind het wel iets hebben dat je zo weet van... Allee, dat je bedanking ook kunt geven als het nodig is. En ook je woede kunt uiten als het nodig is.
Ja.
Want uiteindelijk kun je dat nu ook al wel een beetje toeteren of zo, als het echt nodig is.
Ja,
maar
ja.
Ik moet zeggen, ik heb dat zelf wel nog niet vaak gedaan. En ik heb soms wel road rage. Maar ik toeter wel niet snel.
Ja,
ik vind dat
ook
zo
niet.
Heel
dat
agressief.
Dat is heel agressief inderdaad. Ja. En ik zoek zo'n soort tussenoplossing. Ja. De emoji-car is daar ideaal voor.
Oké, goed. Dan gaan we op naar het volgende.
Yes.
En dan is het weer
tooltip-tijd.
Blijft echt goed, hè? En deze keer heb jij een tool bij, hè, David?
Ja, inderdaad. En ik denk, het is ook een beetje gelinkt aan onze muzikale intro-jingle. Misschien dat we daar binnenkort verlost van gaan worden, want de tooltip deze keer is Ace Studio. Ik kende het zelf helemaal niet. Het is mijn vader die me daar een filmpje van doorgestuurd heeft. Krenkt meneer altijd een beetje als mijn pa eerder op een AI-tool uitkomt dan mezelf. Ja. Dus ik weet niet of dat hem luistert, maar dus bij deze. Het komt vandaar. Maar dus A-Studio vond ik heel interessant. Het was een YouTube-filmpje die mijn pa mij doorstuurde van een Italiaanse muziekproducer die er eigenlijk mee aan de slag ging. En ze noemen het zelf een AI Singing Synthesis Engine. Ik moet het even wat trager uitspreken, gezegd dan geen 10 keer na elkaar. Min of meer een soort muziekbewerkingsprogramma, zoals... Ik ken er eigenlijk niet zoveel, ik ben niet zo muzikaal.
Ja, Logic, waar wij onze...
Logic Studio Pro,
onze
inderdaad,
podcast
kijk,
mee opnemen.
Zoals Logic Studio bijvoorbeeld.
Non-sponsored.
Non-sponsored, maar als er sponsorships zijn, contacteer ons.
Als je een tool wilt,
maar dus een audio-editing tool, zoals we bijvoorbeeld Logic hebben, maar dus met een hele sterke AI-component. Wat bieden zij bijvoorbeeld aan? Ze hebben dus nu tegenwoordig al een marketplace met AI-stemmen, die je dus kan gaan gebruiken. En het gaat dus eigenlijk ook echt wel verder dan de typische, ja, hoe moet je dat zeggen, de text-to-speech engines die we vandaag kennen, waarbij je zegt van hier is een zinnetje, spreek het uit. En eigenlijk heb je heel weinig invloed op hoe het wordt uitgesproken. Ik herinner me nog goed, als ik vroeger met text-to-speech engines moest werken, moest ik soms Nederlandse woorden op een speciale manier schrijven, zodanig dat hij die toch op een correcte manier zou kunnen gaan uitspreken. Wel, A-Studio is specifiek gericht op zang en biedt dus de mogelijkheid om enerzijds text-to-singing te gaan doen, waarbij je dus echt een tekst uitschrijft en die wordt dan gezongen door een stem naar jouw keuze. Maar die dat ook nog eens combineert met allerlei audio-editing tools, waarbij dat je bijvoorbeeld kunt gaan zeggen van kijk, dit woord moet gerekt worden over de komende 5 seconden. Mm-hmm. Zo'n lange... En waarbij dat je dan zelfs nog kunt gaan zeggen van kijk, en ik ken heel weinig van muziek en audio, maar dat je kunt zeggen van kijk, voeg nog een beetje vibrato toe. Dat is zo... Ik ga stoppen,
amai,
want ik ga mensen wegjagen anders als ik het blijf nadoen. Maar dus waarbij dat je al die extra tools ook mee hebt gekregen. Ja. En ja, ik moet zelf zeggen, ze hebben daar een aantal demo's getoond. Enerzijds waarbij dat de producer dan zelf in zijn, beetje zoals ik, slechte zangstem, een liedje aan het zingen is en zegt van kijk, we gaan er nu eens een Celine Dion-versie van maken. En ja, het resultaat is eigenlijk echt wel zeer, zeer goed te noemen.
Ik zal proberen om in postproductie hier nog een fragmentje tussen te steken. Ja. Even checken of dat niet copyright is, maar als het kan, dan komt het nu.
Okay, this is me before AI.
Near, far,
after AI.
Wherever you are, I believe
that's my heart.
En als het gelukt is, dan hebben jullie het nu ook kunnen horen.
Ja.
Zeker ook voor de mensen. Ik vermoed in de show notes dat we het videootje wel gewoon
sowieso
kunnen droppen. Zeker interessant om eens naar te gaan kijken, want dat is ook echt gewoon een muzikale producer die alles van zijn vak kent. En die man is ook echt gewoon van zijn sokken geblazen door wat dat er allemaal mogelijk is met die software. Dus ik denk in de toekomst, we hebben nog Sam Goris met heel veel moeite is kunnen imiteren. Ik denk in de toekomst eigenlijk dat dat nog veel vlotter zal kunnen gaan dan dat wij dat ooit gedaan hebben. Maar ja, dat is technologie natuurlijk.
Alright, super cool. Cool. En dan hebben we deze aflevering ook weer een Curious Raccoon. Dus wij gaan eens naar zijn vraag gaan luisteren.
Ben benieuwd.
Alright, we hebben deze week opnieuw een nieuwsgierig wasbeertje. Hij heet Lars in 't Ven en zijn vraag is: welke technologie had er al lang moeten zijn, maar is er om welke reden dan ook nog niet gekomen?
Mm-hmm.
En ik ga nu al zeggen, technologie en geschiedenis...
Gevaarlijke combo.
Ik ga op een bepaald moment gewoon moeten zeggen, David, stop.
Stop met praten,
en ik ga nu even naar het uur kijken, okay.
Ja, ik ga het ook in de gaten proberen houden en zo beknopt mogelijk proberen antwoorden zonder te beginnen vanaf het begin der geschiedenis en zo vooruit te gaan.
Go for it.
Welke technologie had er eigenlijk al lang moeten zijn, maar is er om welke reden dan ook niet gekomen? Ja, het is een moeilijke vraag om te beantwoorden natuurlijk, vanuit ons perspectief, wat we zouden kunnen zeggen van, allee, die wetenschappers, waarom is het kankermedicijn er nog niet gekomen? Er zijn altijd wel goede redenen waarom een bepaalde technologie er vandaag nog niet is, of ze was er al geweest. Dus daar komt het wel altijd een beetje op neer, we kunnen zo speculeren. Maar desalniettemin heb ik ze toch een aantal voorbeeldjes in mijn hoofd van technologieën waarvan mensen eigenlijk vroeger gedacht hadden van dit had er al veel langer, veel eerder moeten zijn. Hè, waarvan
kunnen
dat we,
zijn.
Ja, kunnen zijn, waarvan men eigenlijk jaren geleden al voorspellingen deed van kijk, geef ons nog 5 jaar als AI-mensen. Ja, inderdaad, dat ze glazen bollen aan het lanceren waren die dan uiteindelijk toch niet zijn uitgekomen. Ik denk het beste voorbeeld om mee te beginnen is bijvoorbeeld artificiële intelligentie zelf. Mm-hmm. Als wij praten over AI, dan moeten wij altijd schoorvoeten toegeven. Ah ja, in de jaren 50 was er ook al AI en toen zeiden ze ook al van hoho, geef ons nog 5 jaar en we hebben een zelfbewuste AGI-machine. En wat bleek dan? We hebben uiteindelijk nog 50 jaar lang moeten wachten en nu proberen we het eens opnieuw en denken
en
we, deze keer zal het wel lukken. Hè?
Ja.
Maar blijkt het dan toch moeilijker te zijn dan verwacht. Een soort voortvloeisel daarvan zijn de zelfrijdende wagens.
Ja.
Ga 10 jaar misschien terug in de tijd en luister naar Elon Musk en die man verklaarde vol zelfvertrouwen, geef mij nog 1 jaar of 2 en de zelfrijdende wagen, dat is een voldongen feit.
Ja.
Altijd asterisken bij te plaatsen natuurlijk. Er zijn mild zelfrijdende wagens vandaag de dag al op de baan.
Maar nog niet vol autonomie.
Maar de droom die er toen was van kijk, we stappen in onze auto, we doen een dutje en dan worden we wakker en we zijn aangekomen op onze bestemming, die is er uiteindelijk toch niet gekomen.
En misschien nog beter, die kan ook vliegen.
De vliegende wagen is er nog eentje waarvan, als je soms zou vragen aan mensen, zeker in de jaren 1900, van waar gaat het naartoe? Inderdaad, de vliegende wagen is er dan ook nooit gekomen. Dus dat is volgens mij een perfect voorbeeld van zo'n technologie die we al lang verwachten, maar die zo toch iets meer op zich laat wachten.
En waar ligt dat dan precies? Gewoon...
Het heeft verschillende redenen. Ik denk, voor sommige zaken kunnen we soms zoeken naar gewoon een verkeerde ingesteldheid. AI, bijvoorbeeld, had al in de jaren 60... In de jaren 60 praatte men al over neurale netwerken. Maar wat is er toen gebeurd? Iemand heeft toen een paper uitgebracht waarin min of meer stond... Kijk, ik heb hier bewezen, zwart op wit, dat neurale netwerken eigenlijk een soort gebrekkige technologie zijn.
Mm-hmm.
We kunnen daar vooral allerlei interessante dingetjes mee doen, maar 2 getalletjes bij elkaar optellen, dat lukt een neuraal netwerk niet. Oei, voilà, kijk, we gaan dat nooit kunnen gebruiken voor nuttige zaken. Weg met neurale netwerken. Laat het ons op een andere manier proberen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een soort verkeerde weg dat we zijn ingeslaan, die uiteindelijk een beetje een dood eind bleek te zijn. En dan zijn we moeten backtracken en dat kost tijd. En eer dan mensen van gedachten veranderen, zijn we 20, 30 jaar verder. En zo kan het min of meer gebeuren. Er zijn ook van die technologieën waarvan dat wij als gewone mensen misschien denken van goh, ja, waarom is die er nog niet? Maar die gewoon veel moeilijker blijken te zijn dan wij als gewone stervelingen ons kunnen inbeelden. Kernfusie is daar een perfect voorbeeld van. Kernfusie, en ik ga er nog eentje bij nemen, quantum computing, zijn zo 2 technologieën waarvan men eigenlijk al 30 jaar lang zegt het is nog 10 jaar verder en dan gaan we er uiteindelijk bij komen. En waar komt dat op neer? Ja, we kennen de principes van kernfusie. We kijken naar de zon, daar is kernfusie aan de gang. We begrijpen dat heel goed. Maar het is de engineering die erbij komt kijken, de materialen die nodig zijn. Bij quantumcomputers is dat dan werken op absolute nul. Bij kernfusie is dat dan werken aan extreem hoge temperaturen. Ja, die materialen vinden, dat is gewoon extreem moeilijke wetenschap. Dus daar kruipt enorm veel werk in om zoiets te gaan realiseren. En het is pas eens dat die basistechnologieën klaar zijn, dat we echt kunnen verder gaan met die technologie. Dus dat is ook gewoon technische uitdagingen die wij als niet-experten gewoon niet kunnen voorzien en die zorgen voor delays. Ik denk nog zo'n grote is gewoon economie. Ruimtereizen is ook weer zo'n goed voorbeeld van een technologie. Vraag het in 1960 van waar gaan we anno 2020 staan met ruimtereizen? En je zult waarschijnlijk een unaniem antwoord krijgen van goh, ja, een basis op Mars en een kolonie op de maan, zoiets ongeveer.
Iedereen heeft al wel eens in een raket gezeten.
Voilà, ik pak de bus naar Mars of zo als ik moet gaan werken en dan keer ik weer terug. dat soort ideeën. We zijn geland op de maan. Maar het punt was een beetje, we zijn geland op de maan niet om daar geld te gaan verdienen, maar gewoon
om
het bewijzen dat het kan. We hebben er heel veel geld in gestoken, heel veel one-off technologies gemaakt. Niet zozeer dingen voor hergebruik, maar gewoon, oké, het moet nu 1 keer werken.
Ja.
En als we het nog een keer willen doen, dan beginnen we wel opnieuw. God weet hoe ver dat in de toekomst kan zijn. Dus ja, daar is het eigenlijk gewoon neergekomen op het feit van goed, we kunnen het wel, maar om nu verder te gaan, hebben we nog 10 keer meer geld nodig. En eigenlijk de ROI, de bedrijfsleiders zullen dat zeker wel kennen, de return on investment, is gewoon niet te verantwoorden.
Ja.
We kunnen er niet meer geld in blijven steken. En dus is het ook weer jarenlang wachten geweest tot als Elon Musk de prijs doet zakken van de raketreizen. En nu kunnen we weer beginnen dromen daarvan. Dus dat is economische redenen zijn gewoon een hele sterke factor. Mogen we gewoon niet negeren. Het is niet omdat iets kan, dat het ook voordelig is om het te gaan doen. Dus dat is voor mij een beetje een globaal overzicht van zo de technologieën van vandaag die wij zouden gaan verwachten. Waarom hebben we die nu nog niet in onze handen 10 à 20 jaar later? Maar er zijn ook gewoon genoeg, hoe moet je dat zeggen, historische voorbeelden te vinden van technologieën die misschien vroeger op de proppen zijn gekomen, maar waarvan dat we het potentieel niet inzagen. Het allerbeste voorbeeld daarvan vind ik de stoommotor. Mm-hmm. De oude Grieken hadden al primitieve versies van stoommotoren. Zijn het Grieken of Egyptenaren die zelfs een stoommachine hadden om de tempeldeuren te openen. Ah. Dus het idee was er wel al van, kijk, we kunnen mechanische kracht gaan gebruiken. Maar als je dan historici daarover leest praten, als je daar dan over leest, dan zeggen ze min of meer van, kijk, ja, de Romeinen hadden gewoon het idee niet om menselijke arbeidskracht te vervangen door machines, want ze hadden gewoon oneindig veel slaven. Ja. Ja, dus als zij een jobje zagen, dan zagen zij van, stop daar een slaaf op. En dat is veel gemakkelijker dan een of andere slimme kerel betalen om een machine te maken.
Ja.
Dat zat gewoon niet in hun
denkwijze. Er was geen nood aan.
Ja, er was gewoon geen nood aan. Ze zagen de nood niet, laat het ons zo zeggen. En daarom heeft die technologie jarenlang op zich laten wachten. Een laatste voorbeeldje die ik dan wel heel leuk vind. Soms is het gewoon een kwestie van, niemand die met een goed idee op de proppen komt. Mm-hmm. Het meest fantastische voorbeeld vind ik het blik. Blik waar we eten in stoppen. Hè. Tegenwoordig eten we niet meer zoveel het blik, maar dat is alleszins wel een tijd lang populair geweest. Het blik bestaat al honderden jaren lang. En het frappante is, het blik is honderden jaren voor de blikopener uitgevonden. En er zijn historische verslagen bekend van soldaten bijvoorbeeld, die klagen van, oh, dat is toch verschrikkelijk moeilijk en ik heb me al 100 keren gesneden met mijn bajonet terwijl dat ik mijn blik probeer open te doen. Ja. Hadden we maar een machine om dat op een eenvoudige manier te kunnen gaan doen. En het heeft uiteindelijk geduurd tot als, het Britse leger of zo een wedstrijd heeft uitgeschreven om te zeggen van, kijk, iemand moet daar toch een keer voor een of andere oplossing komen. En dan was het gewoon kwestie van een of andere pintere kerel die daar een keer naar keek en dacht van, oh, ik heb een idee. Ja. Kijk, voilà, dit is een blikopener.
Ja, en dan was er zelf nog iemand slimmer die gewoon zo'n lipje op een blik zette en dat je zelf de blikopener niet meer nodig had.
Ziezo. Soms is het gewoon wachten op het juiste idee. Ja. Dat kan natuurlijk ook gewoon.
Ja, want dat vroeg ik me ook wel af. Ja, een technologie die er nog niet is. Wij kunnen dat eigenlijk ook moeilijk verzinnen, want wij nemen nu eigenlijk ook heel veel voorbeelden uit zaken die al half bestaan of waar het idee al wel voor is. Maar het is moeilijk om, als we nu een idee hadden, en wie weet is dat ook al zo, dan gingen we dat ook niet delen op de podcast, want dan ging iemand anders het wel bouwen. We hebben ook wel geen idee om heel eerlijk te zijn. Maar ja, soms weet je gewoon niet wat je mist, omdat het idee er nog niet.
Ja,
het begint heel filosofisch te worden.
En soms moet je ook eerst een soort andere ervaring hebben. Het concept van AI krijg je niet uitgelegd aan een persoon die nog nooit een computer heeft gehad. Hè. Dus technologieën bouwen ook op elkaar voort. Hè. Je zou het een webshop niet kunnen uitleggen aan een Romein die nog nooit van het internet gehoord heeft of zo. Je hebt eerst een soort basiservaring nodig eer dat je kunt denken van, oh, ik zie daar toch wel een probleem mee. Laten we een keer zoeken naar een oplossing.
Ja.
Dat is mens zijn natuurlijk, problemen ervaren en zoeken naar oplossingen en gaandeweg. Maar dus, kort samengevat, soms zijn er wel een keer toevalletjes, soms zijn er zo van die noden die jarenlang onontdekt blijven. Ik denk vandaag de dag hebben we genoeg verstand in de wereld dat alle problemen die er nog bestaan, alle technologieën die we verwachten die er nog niet zijn, die hebben een goede reden. Daar zijn honderden, duizenden mensen hun hoofd dagelijks op aan het bonken, op zoek naar problemen.
Mm-hmm.
Maar ja, technologie is nu eenmaal moeilijk en het is wachten op een doorbraak.
Dat maakt het ook zo interessant, hè?
Ja, voilà. De onvoorspelbaarheid.
Simpel,
ja. En soms denk je van, kijk, dit is iets dat nog honderden jaren op zich gaat laten wachten. En dan is er plots iemand met een slim idee. En voilà, kijk, we leven in de toekomst. Soms denk je van, kijk, dit komt er elke dag aan. En blijkt het dan toch een moeilijk probleem te zijn en moeten we nog 100 jaar wachten.
Ja.
Het is onvoorspelbaar en dat maakt het natuurlijk ook zo leuk.
Inderdaad. All right, David, ik moet zeggen, je hebt u goed ingehouden.
Heb ik me ingehouden?
10 minutjes. Ça va nog. Voilà. Ik dacht dat er 20 zouden worden. Dus ja, ik hoop, Lars, dat uw vraag wel beantwoord is bij deze. Als je daar verdere aanvulling op wilt, mocht je altijd een berichtje sturen. En ook aan andere Curious Raccoons. Je mocht altijd vragen insturen op onze website radio.raccoons.be of op onze Instagram-pagina radio.raccoons. En dan beantwoorden we ze heel graag in een volgende aflevering.
Yes. Oké, dan is het tijd voor de Watercooler Show-off. En het is alweer een speciale Watercooler Show-off, want het is deze keer Daphne die mij wist te verrassen met een heel interessant weetje.
En ik denk dat ik twee opnieuw velden die dat je heel interessant vindt, ga kunnen combineren hiermee. David, heb jij Dune al gezien?
Een kaskraker sci-fi reeks. Het kan ook niet anders dan dat ik Dune al gezien heb, inderdaad.
Dat dacht ik al. En de tweede film heb je ook al gezien dan?
Helemaal mee.
Uiteraard. Ik heb hem trouwens ook al in de cinema gaan kijken. En echt een aanrader. De tweede is nog veel beter dan de eerste, in my opinion. Maar wat ik eigenlijk... Ja, dat was niet de watercolor show. Wat ik eigenlijk wou vertellen over Dune was... De Fremen, die hebben in de films blauwe ogen. En niet enkel hun irissen zijn blauw, ook zo het wit van hun ogen zijn blauw. En in de eerste film is daar iemand heel manueel werk gaan doen om in elk frame die ogen van die Fremen blauw te maken.
Okay.
En ja, in die tweede film, ik ga niet alles spoilen, maar er komen meer Fremen en meer karakters met blauwe ogen in voor dan in de eerste. En ja, ze dachten bij die productie wel van, dat kunnen we niet meer manueel frame per frame gaan aanpassen. Dus, wat hebben ze gebruikt daarvoor?
Mijn tweede favoriete topic in de wereld.
AI, uiteraard. Ze hebben eigenlijk AI gebruikt om die ogen blauw te gaan kleuren. En ik vond dat eigenlijk best wel cool. Ik had er zelf nog niet eens over nagedacht van, hoe zouden we dat doen? Ja, CGI of zo, maar ja... Wat ik eigenlijk nog het strafste vond, was dat dat in die eerste film allemaal manueel gebeurde.
Ja.
Want ik ging er al wel van uit dat het AI zou zijn, maar manueel vond ik echt wel zot.
Ja, inderdaad. Dat was voor mij ook wel frappant. En ik zou ook heel graag eens spreken met de persoon die dat in de eerste film volledig manueel heeft moeten doen. Wat zijn zijn gedachten? Is het hem kwaad dat hem zijn job kwijt is? Of heeft hem zoiets van... Wacht, waarom heb je mij dit eerst manueel laten doen als er blijkbaar ook een automatische oplossing voor bestaat? Ik ben heel benieuwd waar...
Ja, en je ziet ook wel een verschil, vind ik zo.
Ik heb er nu niet op gelet, maar ik ga ze wel eens downloaden.
In de tweede film vind ik het veel subtieler, de oogkleuren. En ja, ik weet niet wat het beste is, maar je ziet wel een verschil. En ik vind allebei prima goed gelukt. Maar dat was dus eigenlijk mijn watercolor show.
Ik heb nu wel zo'n soort beeld van iemand die met zo'n blauwe fluo-stift alle pellicules, alle ogen aan het inkleuren
is. Ik kan een beetje After Effects, maar dat is volgens mij echt niet plezant om te doen. Echt niet. En, in die eerste film komen er ook al wel wat Fremen in beeld. Ne?
Ja.
Maar in die tweede film is dat letterlijk in bijna elke scène dat je wel iemand met blauwe ogen hebt. Dus... Ja, dat zou echt...
Kijk, als ik de eerste film nu nog eens herbekijk, zal ik het doen met heel veel appreciatie voor de man. Zal ik naar die ogen kijken en denken van, goed gedaan, in oog, in kleur, persoon. Het kan ook een vrouw zijn, natuurlijk.
Ja, het kan zeker. Dus dat was opnieuw een aflevering van Radio Raccoons.
Het zit er alweer op.
Ik ben erop gewezen dat ik mijn marketing nog meer kan doen in de op het einde van de aflevering. En dat ik moet zeggen dat mensen... reacties moeten plaatsen onder onze YouTube-video. Of ons raten op Spotify of Apple Podcasts. Want blijkbaar hebben we nog niet zo heel veel ratings op Spotify. Op Apple Podcasts zelfs al wat meer. Maar dus als je Radio Raccoons een toffe podcast vindt, geef ons een paar sterren. Ik denk zelf... Liefst vijf. Maar ja, dat is uw eigen keuze. We gaan niemand dwingen om 5 sterren te geven, maar we gaan wel heel blij zijn als we er 5 zijn. En op Apple Podcasts kun je zelf nog wat commentaar achterlaten. En ja, wij houden van feedback.
Ja.
Dus laat zeker achter... als je die liever anoniem of privé geeft, kan ook via Instagram radio.raccoons, waar je ons ook kunt volgen. En ik ben nu opdreven. Opnieuw, Curious Raccoons, ook welkom. Ik denk dat ik nu al alles heb gezegd.
Dat ik maar 10 minuten mocht besteden aan de Curious Raccoon, Daphne? Dat jij nog 10 minuten marketing moet doen?
Ja, maar ik denk dat ik bijna klaar ben.
Like and share and subscribe.
Like, share, subscribe. Commenten. Comment, volg. Ja, ik denk dat alle acties zijn. Review.
Stuur een Curious Raccoon door.
Ja, kijk. Voilà. Je zou ons heel gelukkig maken. Want dan weten we ook waarvoor dat we het doen, natuurlijk. Hè.
Het is dat.
Goed, tot over 2 weken. Oh, ik was al bijna vergeten te zeggen. Over 2 weken gaan we op donderdag onze aflevering live brengen. Want we gaan inderdaad een dag vervroegen. We gaan het doen. We hebben het gevraagd vorige keer. We hebben berichten gehad van... Ja, donderdag is prima. En liefst ook iedere week. Dat gaan we nog niet doen. We gaan het 2 wekelijks houden, maar wel een dagje vervroegen. Dus tot binnen 2 weken op donderdag.